Goedemiddag allemaal. Fijn dat u met zo'n groot aantal het buitenzitten heeft getrotseerd. En hier binnen, waar het op zich redelijk koel is, behalve dat dat aan mij te zien is, redelijk koel is in Nieuwspoort. Welkom nogmaals. Het is goed te weten dat deze bijeenkomst tot 6:30 maximaal duurt. Al was het maar omdat u, Anne Mulder, geloof ik precies om 6:30 weg moet. Maar dat wil niet zeggen dat de andere gasten langer zouden moeten blijven. Want ze zijn natuurlijk even belangrijk. Maar even om dat te weten. Welkom nogmaals. En moet ik even op het blaadje kijken, omdat ik dat eigenlijk wel uit mijn hoofd weet. Maar ik wil geen fout maken. Namens het Montesquieu Instituut natuurlijk. Namens Nieuwspoort, ligt voor de hand. ProDemos, heel belangrijk, die dit allemaal steeds mogelijk maakt. Deze discussies en het Filmhuis Den Haag. De gasten die ziet u reeds daar op de slide staan. Adriaan Schout, die gaat zo een inleiding houden. Zal dat doen met een aantal stellingen uitmondend. Thomas van Heste is journalist bij de Correspondent. Eerste Kamerlid Frits Lindmeijer, die gisteren nog de hele dag heeft moeten uitzitten. Ook als woordvoerder namens GroenLinks over een onderwerp waarvan iedereen al wist hoe het afliep. Maar goed, voor de vorm heeft hij toch leuk meegedaan. En dat is overigens niet vals bedoeld hoor. Het ging over het referendum, maar daar staat een hele dikke vette streep door. Maar dat even terzijde. Fijn dat u er bent. En Anne Mulder, die voor de VVD Tweede Kamerlid is. Maar Anne Mulder, u zit ook nog in een Brexit-commissie, waardoor u heel specifiek, even om te checken, heel specifiek ook nog met een onderdeel van Europa en het verscheiden straks van de Britten, mogelijkerwijs, betrokken bent. Hè, dat klopt toch?
Ja, we hebben in de Kamer 3 Brexit-rapporteurs die de vinger aan de pols houden namens de Kamer ten aanzien van Brexit.
Ja.
Daar ben ik even.
Deze bijeenkomst, sowieso elke bijeenkomst over Europa, heeft in zichzelf toch het begrip, draagt het begrip van een uitdaging. Want het is aan de ene kant een merabwaar. Je kan het over alles hebben. We hebben dit voorbereid om het niet over alles te hebben. Ik ben ervoor om als moderator, ik ben Kees Boonman en politiek journalist, te zorgen dat er een rode draad in zit, een enige structuur. Nou, ik kan u beloven, ten aanzien zeker van dit onderwerp, dat daar geen sprake van zal zijn. Dus uiteindelijk zal het wel eindigen in een merabwaar. Maar de inzet van tevoren was in ieder geval wel die van structuur aan te brengen. En dat zal zeker Adriaan Schout doen, die een inleiding houdt. Daarna zal ik ook aan alle deelnemers hier achter de tafel daar reacties op vragen. Maar u bent niet minder belangrijk, dus als u opmerkingen heeft in de vorm van een vraag bij voorkeur, dan kunt u dat op enig moment ook stellen. Misschien gewoon even voor de sfeer en om het een beetje interactief te doen laten lijken. Als ik nou eens een vinger vraag aan u op te steken. Wie vindt het beleid van Nederland ten aanzien van de Europese Unie hartstikke goed? Namelijk gereserveerd, maar toch positief. Nou, dat zijn er heel weinig. En zo wordt er ook trouwens door de meeste peildeskundigen gepeild in Nederland, hoor. Dus daar is niks mis mee. En wie vindt het helemaal niet hartstikke goed en heeft er eigenlijk heel veel kritiek op? Ja, niet goed. Meneer Van Ekelen, niet goed. Niet goed. Niet goed. En dan gaan wij straks horen waarom niet goed. Ik ben daar op zich wel, want die vraag eigenlijk zegt helemaal niks. Maar het was een beetje voor de sfeer. Adriaan Schout, aan u de aftrap.
Ik moet op een knop duwen.
Goed. Allereerst dank aan de organisatoren dat ik hier een verhaal mag houden. Voor mij is het altijd een middel om je eigen gedachten te toetsen. Dus aan het eind van de middag weet ik ook wat ik denk. En ik hoop dat het ook voor mij duidelijk wordt waar mijn gedachten staan. Dus het is ook iets om te testen. Ik kreeg het verzoek om hier een inleiding te houden. En ik kreeg nog wat termen voorgeschoteld. Het Europese budget, het MFF, het meerjarig financieel kader, moet ik in Nederland zeggen. De positie van Merkel, een hele verdieping van de eurozone en hoe dat nou loopt en waar dat staat. Migratie, opnieuw een crisis. Europese parlementsverkiezingen volgend jaar en hebben we ook nog Brexit. En ja, zo kunnen we nog wel wat doorgaan met onderwerpen die eigenlijk op dit moment over Europa de discussies bepalen. Ik kan natuurlijk niet in een kort tijdsbestek hier nou echt ontzettend veel over zeggen. Maar wat mij opvalt is dat in de discussies die ik volg, dat er een verwachtingspatroon is. En dat zagen we vorig jaar heel duidelijk. Vorig jaar was het jaar van de hoop, 2017. De verkiezingen waren, let op het woord, goed gegaan. Hè, want de vertrouwde partijen of Macron waren weer gekozen. Populisten hadden niet gewonnen. Het was ook het jaar van de hoop waarin de groei kwam. Mede door waarschijnlijk een deel van de ECB inzet. De discussies kwamen, aangewakkerd ook door de Europese Commissie, over verdiepte integratie. Hè. En er kwamen de white papers, de discussienota's van de Commissie kwamen erover. En toch is in de winter, afgelopen winter, de sfeer omgeslagen en hebben we toch weer dat benauwde gevoel over Europa teruggekregen. De crisissfeer hangt eigenlijk wel weer in de lucht. Het was eigenlijk de bedoeling dat vorig jaar, 2017, de agenda's zouden worden opgesteld voor 2019. Namelijk verdiepte integratie, ambitieuze Europese agenda. Er staat veel op de Europese agenda. En daar hoort natuurlijk ook gewoon een goed budget bij. Verdiepte integratie, sociale unie, zodat we volgend jaar als EU ook de verkiezingen in zouden kunnen gaan. Macron deed er ook nog transnationale lijsten bij. Dat 2019 echt het jaar was waarin die hoop ook uitmondde in de kiezers hebben wat te kiezen. Er ligt nou wat op tafel. Ja, maar dat is eigenlijk nu een beetje gestokt. En ja, het kernwoord voor mij als ik naar al die situaties kijk en de discussies volg, dat is toch wel het woord verwachtingspatroon. Het verwachtingspatroon wat mensen hadden, dat is niet uitgekomen. En de crisissfeer hangt ook weer in de lucht. Dat verwachtingspatroon dat is ook nog aangescherpt natuurlijk door... we hebben Poetin, we hebben Trump, we hebben Noord-Afrika. U kent het hele verhaal van de China, de bedreigingen die op Europa afkomen. Dus het verwachtingspatroon, daar schort wat aan. Nou, dus ik wilde eigenlijk niet over die individuele onderwerpen hebben, maar vooral eigenlijk over dat verwachtingspatroon wat erachter zit. Want misschien is ons verwachtingspatroon wel niet goed. En ik kom hierop omdat ik volg een aantal media en dan lees ik bijvoorbeeld, dat zegt niks, want het is gewoon, ik moet dat nog allemaal veel beter onderzoeken. Maar dan lees ik bijvoorbeeld in het Financieel Dagblad, daar lees ik dat na de Meseberg, Frans-Duitse Meseberg, de Frans-Duitse as overleg tussen Macron en Merkel, 20 juni of zo uit mijn hoofd, staat er in het FD dat die uitkomst dan wel wat mager is, maar tenminste helpt het weer het vastgelopen integratieproces los te trekken. Als je daar wat langer over nadenkt, dan proef ik daar toch iets in van Nederland is ook wel een aanvoerder van een clubje wat Dat verwachtingspatroon niet helpt waar te maken. Hè. Wij willen geen eurozonebudget, nou dan staat dat erin. Het is die tegenstemming die verdiepte integratie tegenhoudt. Dus ja, de woordkeuze hè, van vastgelopen integratie, die viel mij gewoon op. En zo vallen mij vaak zinsneden in kranten op, waarbij het gaat over neutrale verslaglegging, zou je bijna zeggen. En ja, toch zit er een gefrustreerd verwachtingspatroon achter als je dat ziet. Terwijl je ook kan zeggen, dat verwachtingspatroon, vastgelopen integratie, kennelijk verandert er veel. Want het is niet meer het oude verhaal. Hè? Dus het is eigenlijk helemaal niet vastgelopen, alleen het wordt duidelijker dat bepaalde landen of groepen landen willen bepaalde kanten niet meer op. Ja, dat is natuurlijk niet vastgelopen, dat is een verandering. In NRC las ik iets over... Rutte moet kiezen als het over het budget gaat tussen kwantiteit en kwaliteit. Rutte wil dus dat het EU-budget niet omhoog gaat, u kent die discussies. Vanuit de EU sommige andere landen. We hebben Europese ambities, nieuwe taken. Hè, let op het woord nieuwe taken. Daar hoort dus ook een hoger budget bij. Maar Rutte kiest kennelijk voor kwantiteit en niet voor kwaliteit. Dat is nogal een uitspraak eigenlijk. Hè. Daar zit ook weer dat verwachtingspatroon in van kwaliteit, hogere uitgaven. De EU heeft dat nodig. En ook weer. Dit kabinet, ik ben volstrekt onafhankelijk, de woordvoerder voor Europese zaken zit daar. Dus ik plaats het alleen in de context. Ik lees ook heel vaak dat de regering intergouvernementeel geworden is. Dit zijn wat typeringen van de huidige discussie over verwachtingspatronen en waar Nederland eigenlijk staat. Ik wil eigenlijk even kijken, en Nederland is dus een onderdeel van dat verwachtingspatroon dat niet meer zo goed loopt. Het gaat dus over beelden van Europa, waar staan we? Hè? Beelden, paradigma's, modellen. En ik heb even van rechts, voor mij rechts, voor u links, boven. Dat is eigenlijk het federale beeld. Juncker loopt voorop en een land, in dit geval Nederland, loopt erachter. Het gaat met kleine stapjes, misschien is Juncker niet meer zo fit of loopt Rutte niet zo heel erg hard mee. Maar dit is het incrementele federale model wat dit plaatje probeert uit te beelden. Dan hebben we het middelste plaatje. Dat is het plaatje van Merkel vraagt aan Rutte, kennelijk tijdens een Europese top, wil je koffie? En Rutte zit achter het bordje Nederland. En Rutte zegt nee. Hè? Dat is het beeld van Europa met alle lidstaten die nee zeggen en niks willen en Merkel nog eens een klein vraagje over koffie oproept. En dan hebben we het onderste plaatje, dat is het plaatje van het model wat we misschien wel invulling moeten geven. Dat is namelijk, daar staat iets, hè, daar staat de commissie, Juncker, daar staan de lidstaten, daar zitten mensen achter, dat zijn misschien wel ambtenaren of de Europese Centrale Bank. Dat is misschien wel het model wat we verder moeten invullen. Wat is nou het beeld van Europa? Welk van die drie beelden klopt? Is dat het federale? Is dat het Europa wat op slot staat door lidstaten als Nederland? Maar we zouden Oostenrijk kunnen noemen of noem maar op. Dus daar wil ik even naar kijken. En ik heb heel kort. Het gaat dus over modellen. Het gaat over beelden. Ik noem ze paradigma's. We kunnen ze ook paradigma's noemen, de beelden hoe wij over Europa denken. Want we kunnen ze ook in lagen uit elkaar trekken. Hè. Ik heb drie beelden neergezet. Dat is het federale Europa. Dat is de exit, in dit geval bijvoorbeeld de nexit, of hoe je het ook uitspreekt. En het beeld waar we nu in zitten. En waar we dus kennelijk niet tevreden over zijn, maar waar we van moeten afvragen. Is dit nu eigenlijk het model wat het is? En misschien werkt het ook wel gewoon. En zitten we gewoon met een verkeerd verwachtingspatroon? Dus misschien ligt ons verwachtingspatroon wel in dit model, terwijl we hier ons steeds aan spiegelen. Ik zal even kort doorlopen. Federale model, dat is de richting van ever closer union. Die term kunnen we misschien afschaffen, dat is wel geprobeerd, maar dat is toch. De kenmerken daarvan is we gaan richting een politieke unie met een politieke commissie onder het Europees Parlement. We hebben solidariteit nodig. Er zal een eurozonebudget moeten komen en de EU-budget als geheel kan omhoog. Europese belastingen zullen nodig zijn, want waar komen we anders aan nieuw geld? En dat hoort ook bij de ambities van Europa enzovoort. Hè. Dus dat zijn de kenmerken van dat federale model. Het proces is heel duidelijk, dat zien wij nu, ook heel veel discussies waarin ik zit. Het proces is van incrementele stapjes. Wat ik al de hele tijd al hoor, we moeten nu een groot pakket maken waarin alles zit voor iedereen. Dat is de win-win situatie. Maar dan kan geen enkel land ook meer nee zeggen tegen iets, want anders stort het hele bouwwerk voor iedereen in. Dus we moeten constructief met elkaar een groot compromis maken. Dat is eigenlijk de leaders agenda waar Tusk ook mee bezig is. Al die vergaderingen die er nu zijn om Europa te verdiepen met een groot pakket waar dan niemand meer het nee teken kan zeggen, omdat het de win-win is. Je zou dat de Jean Monnet-methode kunnen noemen, met de motor als Frans-Duitse as. Personen die hierbij horen, dat is eigenlijk vooral Kool en het vervolg daarvan Merkel, Van Rompuy, Juncker, Timmermans. Ik ga er niet verder hierop in. De consequenties voor Nederland van dit model is eigenlijk vooral schikken. Alle landen moeten zich schikken in dat proces. Nou, ik denk dat wat we nu zien, na 60 jaar integratie, en dat we merken dat Europa belangrijker is geworden, dat dit model misschien niet meer gewoon het draagvlak heeft. Maar wat zien we ondertussen? Ik sla dat Nexit en zo verhaal helemaal over, want dat is gewoon niet relevant. Gaat ook niet gebeuren. Hoeven we ook echt niet over te praten. Ik zet er alleen neer, omdat sommige mensen denken, maar waarom kunnen we er dan niet uit? Nou, we kunnen er best uit, maar het gaat gewoon niet gebeuren. Het heeft helemaal geen zin om erover te praten, dus ik heb het ook niet ingevuld. Het model wat ik dan... Wat is het Europa wat we nu hebben, waarvan ik zou zeggen, dit is het. Hè? En het werkt. Goed, er zijn ruzies, maar die zien we straks in de Kamer ook weer als Anne Mulder voor de microfoon staat. Hè? Dus, ja, zo werkt het gewoon. Dus wat is er eigenlijk mis mee met dit model? Nou, ik noem het model, het gaat om de lidstaten. Maar het is wel degelijk een supranationaal model. Want we hebben de commissie, we hebben de European Court of Justice, we hebben allemaal EU-agentschappen, we hebben regels, we hebben toezicht. De Europese Raad is een supranationale instelling. Dus we hebben eigenlijk een model van supranationale lidstaten. Een EU gefundeerd op basis van supranationale lidstaten. Wen eraan dat het klinkt als een paradox. De kenmerken daarvan is vooral de lidstaten moeten hervormen. We kunnen niet meer Europa, is de draagvlak niet voor, gaat ook niet werken. Dus vooral de lidstaten moeten hervormen. Het gaat over risicoreductie, niet risico delen. Het gaat over toezicht en handhaven. Misschien heeft de commissie hier wel gewoon gefaald. Of misschien hebben de lidstaten de commissie onvoldoende ruimte gegeven om ook toezicht te houden. Het is ook wel wantrouwen in de commissie, hè? Dat merk ik toch ook wel nu. En misschien is dat terecht. Het gaat ook over beleidsconcurrentie. Nederland vroeger, had Geelhoed, als die naam hier nog wat zegt, wilde eigenlijk dat er vooral concurrentie tussen lidstaten was. We zijn nu alles aan het harmoniseren. Misschien zijn we daar wat te ver in gegaan. Komt daar ook een hoop kritiek van af. En hadden we big on big anders moeten invullen. Processen die erachter zitten, dat is dat we eigenlijk misschien wel af willen van die grote compromissen. Maar ook heel belangrijk, een unicum. 2 weken geleden heeft de Kamer een motie aangenomen, unaniem als ik het goed heb, dat de Frans-Duitse as niet geïnterpreteerd mag worden als een dictaat. Hè? Die methode van integratie die hier was, die willen we gewoon kennelijk niet meer. En een hoop van de debatten gaan gewoon via de media. De personen die hierbij horen, elke tijd heeft zijn leiders. Nou, Rutte, Koerts, nou ja. Maar ook interessant, België schuift ook onze kant op. De grootste partij, Nieuw-Vlaams Alliantie. Duitsland zit helemaal niet meer zo in die Frans-Duitse as. Achter Merkel zijn een heleboel verschuivingen aan de hand. Dus de personen wisselen ook. Merkel is ook niet meer... 10 jaar of 8 jaar geleden was Merkel de dame van Europa. Dat is ze nou niet meer. Misschien wordt Rutte dat wel. De consequenties voor Nederland... Kijk, waarom zien we harde debatten? Omdat de onderwerpen die hier passen vanuit dit model niet geaccepteerd worden. Een hoger EU-budget, daar zal Rutte, denk ik, ik ben zijn woordvoerder niet, Balkenende, kijk naar de Wikipedia. Balkenende zijn grootste succes was het terughalen van 1 miljard. Ik denk dat Rutte het heel moeilijk gaat krijgen om toe te stemmen in een hoger EU-budget. En er komt heel veel op Nederland af voor hogere betalingen. De Britten eruit, de rebate weg, hervormingen van de Rotterdam-reductie. De techniek zullen we verder even laten zitten. Dus wij komen te zitten met, in dit politieke klimaat, waar het niet meer naar dit model gaat, dat lidstaten gewoon gaan zeggen, ja, maar we willen ook niet sluipend hier naartoe. Wij gaan gewoon nee zeggen. Dat zien we in Oostenrijk. En ik verwacht dat Nederland dus ook tegen onderwerpen die eigenlijk in het federale model passen, hier nee gaat zeggen. Dat gaat Nederland niet doen, denk ik, met rode lijnen. Daar zijn we veel te slim voor. Hè. Maar ik verwacht wel dat we dat met oranje lijnen gaan doen. Hè. We gaan toch wel hard spelen en kijken hoe ver het gaat komen. Europese belastingen zie ik Nederland niet accepteren. Hè. Misschien moeten we ook ophouden om die discussies daarover te hebben. Frontex, moet dat een fully operational European Border and Coast Guard worden? Dan kun je je vragen bestellen. Willen we echt een federale kustwacht? Eurozonebegroting, dat zijn eigenlijk dingen die passen in het federale model. Daarom liggen ze moeilijk. Dus eigenlijk, misschien is dit het verwachtingspatroon dat we veel tegenkomen. Is dit aan de hand? En is het eigenlijk helemaal niet zo erg? Zo werkt Europa. We zullen wat vaker nee horen van landen. Omdat Europa nu 1 keer belangrijker is geworden. Maar daardoor zitten we nog steeds niet in exit-achtige discussies. Dit is Europa, daar moeten we het mee doen. En dan kom ik met de stellingen, maar die zal u niet verbazen. Niet de EU zit in de crisis, maar ons begrip van de EU zit in de crisis. We hebben een verkeerd verwachtingspatroon. Dromen van ever-closer union of exit, ja, dat moeten we maar aan de kant schuiven, want we hebben het gewoon over pragmatisch supranationaal EU van sterke lidstaten. Dat is het en het doet het goed. Consequenties voor Nederland, eigenlijk gaat Europa wel de kant op die Nederland vanaf de jaren 50 ook gewild heeft. Dus we mogen ook wel blij zijn met wat er gebeurt. Rutte past daar wonder wel heel goed bij, voor nu. Stel je voor dat hij wat krijgt. Een ziekte of een baan in Brussel. Draagvlak. Ik zou heel erg oppassen met het draagvlak te overschatten in Europa. Ja, en oranje lijnen. Ik verwacht dus van Nederland een hardere lijn. En daar zou ik niet van schrikken.
Okay. Dank u wel. Heel goed, maar dat is persoonlijke mening. En vooral duidelijk verhaal. Lijkt mij. Alleen nog wel even een vraag er toch over. Aan de ene kant krijg ik de indruk dat u zegt dat het eigenlijk wel goed werkt, zoals Europa nu loopt, ja. Politiek. Maar aan de andere kant zegt u ook weer dat de dingen helemaal niet werken. Zoals bijvoorbeeld de Europese Commissie heeft allerlei dingen fout gedaan. En hoe moet ik dat precies zien? Het werkt wel goed, het werkt niet goed.
Oké, nou, het paradijs krijgen we hierna. Ja. In de tussentijd moeten we doen met wat we hebben. Kijk, het verbaast me bijvoorbeeld dat ik in de media lees dat dingen op slot staan. Hè. Maar ondertussen, er verandert zoveel. In één weekend is Europa een Fortress Europe geworden. Hè. Daar kunnen we allemaal een mening over hebben. Maar dit is gewoon wat er nu aan de hand is. Dit gebeurt, ja, ik observeer dat. Kennelijk werkt het. De spanningen lopen heel hoog op. Dit komt eruit. Er vallen in de aanpassingsprocessen ook Spaanders. Misschien moeten we een discussie hebben over de Europese Commissie. Dat de Europese Commissie in het model zoals Nederland dat waarschijnlijk ziet is. Nederland is de Commissie niet de regering, het federale model. Maar zou toch meer de toezichthouder moeten zijn. Maar dan zullen we de commissie moeten omvormen. Maar dan moeten we ook de ambities van de commissie veranderen. Dan is Timmermans dus niet een politicus, maar gewoon een toezichthouder op goed beleid, bijvoorbeeld. Dus vanuit zo'n optiek kun je ook keuzes maken. Het werkt niet overal perfect. We zullen aanpassingen moeten doen, dat is eigenlijk
Maar goed, uiteindelijk constateert u dat het een status quo is die op zich wel goed functioneert. En we moeten niet zo, dat zijn dan mijn woorden, niet zo zeuren de hele tijd of meer of minder Europa. Het werkt, het is er en het is goed dat het er is.
Ja, maar het is na 60 jaar ook duidelijk aan het worden dat dit geen federale, het is natuurlijk altijd de federale, maar niet dat centralistisch federale model van een Europees parlement met de commissie als de regering en de raad als een eerste kamer. Nee, dit is een ander model van supranationaal samenwerkende lidstaten. Die discussie ga ik graag aan. Het is die duidelijkheid die wij gaandeweg te zien krijgen. En die moet je eens benoemen. En dit zou het kunnen zijn.
Ja. Meneer Van Ekelen, ik geef u zo het woord. Maar het zou een beetje onbeleefd zijn om de mensen achter de tafel de hele middag stil te laten zijn. Anne Mulder misschien eerst even. Een reactie hierop. Wat Adriaan Schout vertelt. Maar ook misschien dat verwachtingspatroon. Dat woord wat hij nadrukkelijk gebruikt. Dat is eigenlijk bij ons gewoon verkeerd. En dat vertroebelt misschien ook wel de politieke discussie. Nou ja, misschien een te lange vraag. Uw reactie, sorry.
Ik geef dan maar een reactie.
Ja.
Wat de heer Schout zegt, spreekt me aan. Ik heb ook de neiging om vrij normaal naar Europa te kijken. Het is een politieke arena. Dan moet je slim en taai onderhandelen om je zin te krijgen. Net als hier in Den Haag. Als de VVD de begroting wil verlagen, zijn wij niet tegen Nederland. Maar zijn we juist voor de Nederlanders, hè? En dat geldt ook voor Europa. Het is een normale bestuurslaag. Ik kijk er ook naar van wat moet je landelijk doen en wat zijn de grote grensoverschrijdende problemen. Nou, die moet je Europees oplossen en dan zie je af en toe belangen tegenstellingen. Nou, die onderhandel je dan uit. En dan komt er een resultaat uit. En dat is wel handig als je een aantal oranje of rode lijnen in je achterhoofd hebt zitten. Ja. Die moet je natuurlijk nooit noemen, dat is onhandig. Maar je moet ze wel voor jezelf formuleren.
Ja, maar betekent het eigenlijk dat u vindt dat je qua Europese Unie niet veel meer moet willen? Dat je alleen moet zorgen dat het gewoon werkt zoals het nu is?
Ja. Dat hangt er vanaf. In Nederland hebben wij veel zaken goed op orde. Veel dingen lopen, onze rechtspraak loopt, et cetera. Een aantal onderwerpen moeten we grensoverschrijdend oplossen, want die zijn grensoverschrijdend. Maar in andere landen, waar je corruptie hebt, ja, dan kijkt men gelijk naar Europa. Van, kan er niet een Europees openbaar ministerie komen, terwijl die van ons goed werkt. Dus het hangt ook af, en dat komt bij de heer Schout, bij de kracht van een land. Als je zelf een krachtig land bent, dan heb je Europa alleen nodig voor de grote grensoverschrijdende problemen. Ben je zelf een wat zwakker land, ja, dan heb je Europa voor veel meer nodig. En dat botst op elkaar. Ook met Frontex. Ik denk dat onze douane het goed doet, maar misschien in het zuiden van Europa minder goed. Ja, en dan kom je weer bij een Europese grensbewaking. Ja.
Zou je ook kunnen zeggen dat de Europese Unie met 28 nu nog leden, nou ja, straks misschien 27, wie weet of het doorgaat, dat het eigenlijk een grote coalitie is, net zoals u een coalitie hier op het Binnenhof heeft met drie andere partijen waar u nooit uw leven van gedroomd had en voor zou kiezen. Maar het lot heeft zo bepaald en dat moet je dan maar accepteren. Ja, en dat je de Europese Unie ook zo
en dan
moet
ook
zien.
Nog exponentieel, hè, want hier doen we het met vier coalitiepartijen, daar zit je met 27 aan tafel. Ja? Dus nog ingewikkelder en nog meer onderhandelen.
Ja. Ja, dat en dat klopt. Betekent soms slikken. Ja. En iets accepteren wat je eigenlijk liever niet wilt.
Ja, en goed weten wat je wel wil en wat je dan per se niet wil, hè, wat je rode lijnen zijn. Ja. Zo doe je dat.
En dat laatste moet je dan natuurlijk ook wel aanhouden, toch? Dan?
Ja, dat is wel de bedoeling.
Ja, dat lukt alleen niet altijd. Maar daar komen we misschien zo nog wel even op. Ik vind het dan wel leuk om van u, meneer Lindmeij, GroenLinks heeft toch een... geef uw reactie, maar laat ik me niet een vraag bedenken, want dat houdt alleen maar op.
Nee, ik kan
u
best...
denkt er in ieder geval wel anders over.
We denken op een aantal punten zeker anders. Ja. Maar ik geef wel aan, ik denk dat het niet heel erg veel zin heeft om enorm veel energie te gaan steken in de discussie. Moeten we nou naar een federaal Europa toe of moeten we het houden zoals het is? Maar wat veel interessanter is om te kijken, wat is nou de inhoudelijke agenda die wij van Europa zouden willen zien? En de afgelopen decennia, er zijn sommige dingen goed gegaan, sommige dingen minder goed gegaan, zie je dat het zwaartepunt heel erg is komen te liggen op de munt, de markt, de multinationals, het Europa van het grote geld verdienen, zeg maar. Met de uitbreiding van Europa zijn er andere dynamieken voor in de plaats gekomen. Interessant om daar zo ook nog wat over te zeggen. Wij zouden het heel erg interessant vinden om ook te kijken of je naast die Europese eenheid van de munt en de markt ook toch meer naar een sociaal Europa zou kunnen kijken. Of je mensen kan helpen in het tegengaan van de effecten van globalisering. Of je een agenda kunt maken op klimaat, waar we sommige stappen op zetten, sommige dingen ook niet op doen. Of je daar niet een veel sterker vraagstuk op kan neerzetten. Of je niet met elkaar moet discussiëren over op welke manier willen we de Europese vrede helpen bevorderen. Moeten we niet veel meer naar Europese defensiesamenwerking gaan kijken? En hoe doe je dat dan?
Ja, wat bijvoorbeeld
er is nog veel meer te noemen. Maar,
wat bijvoorbeeld, om je te onderbreken, hè, D66, Alexander Pechtold afgelopen vrijdagavond in Amsterdam, in de Nacht van Europa, in zijn speech vertelde, hè, Europese defensie en dat soort zaken. Meer Europees dan...
Ja, de les van Europa is, en dat zal ook hierbij zijn, het gaat altijd in kleine stappen. En als je een heleboel kleine stappen hebt gezet, dan zie je opeens dat er een grote sprong is gemaakt. Dus ook Europese defensiesamenwerking, die zal voortgaan op de manier zoals we het nu doen. We doen nu met de Belgen wat samen, we doen met de Duitsers een aantal dingen samen, dat breiden we uit. En opeens gaat het een stuk harder. Op het moment dat je, als voorbeeld, hè, op het moment dat je van meet af aan zegt van, en nu gaan we één Europees defensiekader maken, dan weet je dat het niet gaat lukken. Als je zegt, we gaan er werken, we zetten stappen, dan kom je er een end verder. Mijn porté, ik vind het interessanter om te kijken van wat is de agenda voor Europa? Waar willen we met elkaar op inzetten? Wat kunnen we naast het financiële Europa ook inhoudelijk doen met elkaar? Dan gaat het over migratie, dan gaat het over veiligheid, dan gaat het over klimaat, dan gaat het over een sociale Europa. En daar de discussie over laten gaan, vind ik eerlijk gezegd iets interessanter dan dat we een miljardje meer of minder aan Europa geven.
Ja, ik kom zo over als reactie bij Adriaan Schout. Maar Thomas van Essen, wij willen jou graag ook horen. De journalistiek overigens, in die beeldvorming over Europa, federaal Europa, ja, nee. Of heel vaak wordt versimpeling over Europa, journalistiek, althans in Nederland neem ik vaak waar, teruggebracht tot het begrip meer of minder Brussel. Meer kennis is er ook vaak niet. Maar een reactie. Nou ja, ik wou even punt kwijt, hè, dat begrijpt iedereen wel.
Ik vind het heel dapper om te beweren dat de EU werkt en dat niet de EU in een crisis zit, maar ons begrip van de EU in een crisis. In mijn ogen is de verdeeldheid tussen Noord en Zuid, Oost en West nooit zo groot geweest. Is de migratiecrisis een splijtslam tussen Oost en West en is de euro een splijtslam tussen Noord en Zuid? Met heel pragmatisch kleine stapjes en het huidige model handhaven kom je er denk ik niet. Om het voorbeeld te noemen wat we net hadden, Frontex. Als je met z'n allen besluit dat de binnengrenzen wegvallen, dan moet je de buitengrenzen als je gemeenschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Dus dan is het evident dat je dat op een Europees niveau moet oplossen. Dat we daar nu niet uitkomen is omdat we in die zin nog niet genoeg Europa hebben. Premier heeft ooit gezegd dat het Italië geografische pech heeft dat het daar nu ligt. Ja, dat is nu eenmaal pech. Ja, dat kun je toch niet meer volhouden, vind ik. Dus er moet een Europees migratie- en asielbeleid komen. Er moet een Europese grensbewaking komen. De diepe crisis waar we nu in zitten rondom het thema migratie. Ja, al jaren zijn ze aan het discussiëren over hoe gaan we het probleem solidair oplossen. Daar komen ze niet uit. En daarom zetten ze maar alles op. De grenzen dichtgooien, Fort Europa opbouwen. Nou, dat is in mijn ogen een teken van het failliet van het model wat Adriaan Schout hier zo gepassioneerd verdedigt.
Ja, maar maar u accepteert het eigenlijk, als ik u goed begrijp, niet dat wij in een crisis zitten, maar het is toch wel echt het politieke bestel dat in een crisis zit.
Ik denk dat Europa is in ongelooflijk tempo uitgebreid. Daardoor is de interne samenhang verzwakt. We zien nu dat inderdaad het model wat Adriaan Schout bepleit is zoals het nu werkt. Hè? Dat overlegmodel tussen staten die hun onafhankelijkheid voor een groot gedeelte willen behouden en hebben behouden. En ze komen er steeds minder uit met elkaar.
Ja, dus het werkt niet?
Het werkt niet. Nee, je moet... Kijk, als je de binnengrenzen opengooit, dan moet je accepteren dat je iets gezamenlijks moet doen aan de buitengrenzen. Zo is het, als je een gemeenschappelijke euro wil, dan moet je accepteren dat je ook een mate van financiële overdracht hebt, van rijk naar arm. Dus je kunt niet stapjes zetten en dan vervolgens de consequenties er niet van nemen. En dat is wat landen als Nederland en Duitsland in feite nu aan het doen zijn in mijn ogen. Hè. Die gemeenschappelijke munt hebben ze zelf heel veel geluk en voordeel van. Als je dan niet accepteert dat je ook een politieke unie moet vormen, dat je bereid moet zijn om de onevenwichtigheden in de eurozone op te lossen, dat je daar een eurobudget voor nodig hebt, ja, dan pluk je de vruchten van die samenwerking, maar snap je niet dat de wrange vruchten bij de anderen terechtkomen. En dat model van, dat heeft Rutte ook ooit eens gezegd, van we zitten in de Europese Unie om het Nederlandse belang te dienen. Ja, je zit in de Europese Unie om ook het Nederlandse belang te overstijgen, zou ik zeggen. Ja,
maar daar heeft Rutte natuurlijk ook in Straatsburg onlangs wel een
gelukkig heeft hij een stapje gezet.
Precies, dat het ook een waardegemeenschap is en dat waren allemaal dingen die wij nooit zo hoorden bij de VVD. Toch is dat goed samengevat, meneer Mulder? Vergis ik me.
Ik denk wat er is gebeurd de afgelopen jaren met de migratiecrisis in 2015, waarbij je 1 miljoen migranten ziet richting Duitsland, dat aangeeft dat er nut en noodzaak is om daar een Europese oplossing te maken. En dat het enthousiasme voor Europa verhoogt, omdat je ziet dat je daar een grensoverschrijdend probleem hebt waar je op af moet stappen. En voor de rest, ja, ik vind het heel bijzonder. Ik denk dat Europa bestaat uit verschillende landen met verschillende belangen. Er is wel eens gezegd, we hebben nu de Europese Unie, maar we hebben nog niet de Europeaan gecreëerd. Nee, die komt er denk ik ook niet, die is er ook niet. Het zijn verschillende landen, die zitten aan een arena en die moeten er proberen samen uit te komen. En er is niks mis mee hoor, dat je van mening verschilt. Er is niet één alomvattende mening waar iedereen naartoe moet groeien. Nee, er zijn meningsverschillen. Net als hier in het parlement zijn we ook meningsverschillen. Daarom bestaan we ook als parlement, omdat we van mening verschillen.
Ja, anders zou er niks aan zijn, dat snap ik. Adriaan Schout, toch even samenvattend reageren en vooral misschien ook dat het meest scherpe standpunt van Thomas van Hesten, dat die Europese Unie wil degelijk dat bestel, dat framework, toch echt wel in een crisis zit en dat het helemaal niet zo goed gaat als dat u ons deed doen voorkomen.
Eigenlijk vond ik het commentaar van de heer Lindmeijer voor mij fundamenteler. Dat is namelijk, pak toch gewoon het beleid, hè? Los dat op. En dat is nou wat ik in mijn onderzoek ook doe. Ik haal dan de eurobarometer eruit, wat willen burgers enzovoort. Hè? Nou, knelpunten opgelost. En dan confronteer ik burgers ook met de vraag, vervolgvragen. Hoeveel procent belasting bent u bereid om daarvoor te gaan betalen? Nou, dan stort het opeens in. Accepteert u ook dat daarmee het Europees Parlement bevoegdheden krijgt die uit het nationale parlement wordt weggehaald? Kijk, dus het oplossen van problemen, dat natuurlijk. Alleen je moet wel erbij vertellen, wat zijn de consequenties van op welke manier je het oplost. Je kunt problemen op meerdere manieren oplossen. Je kunt zeggen, het is een Europees probleem, dus we gaan het Europees oplossen. En dan zijn er de politieke gevolgen, de budgettaire gevolgen. Maar als de burgers dat niet willen, zul je naar een andere andere oplossingsmodel moeten kijken. En die is er ook. Dus ik denk dat we de les van 60 jaar Europese integratie, dat we niet alleen maar in praktische oplossingen moeten bedenken, maar dat we ook moeten kijken, wat zijn de institutionele en financiële gevolgen daarvan. En die kunnen we wegdefiniëren, zoals u net deed, van nou, we moeten niet over, moeten we dan een federaal model praten enzovoort. Maar nou, dat is natuurlijk net het onderzoek waar ik wel mee bezig ben. Hoe reageren burgers dan? Ja, en ook hierbij zou ik zeggen, tart de Duitsers niet te veel, want in Duitsland zullen we toch om belastingen betalen, dat is natuurlijk prachtig. En de solidariteit, dat zijn geweldige woorden. Alleen de Duitsers hebben een groot probleem intern al, met zoals dat dan heet, de Ausgleich. In Bayern willen ze niet voor andere landen gaan betalen. Waarom schuiven de Belgen, de Nieuwe Vlaams Alliantie, wil niet betalen voor Wallonië. Het beeld in Catalonië dat ze meer betalen dan rechtvaardig is, is al genoeg voor die hele heisen die we daar hebben. Dus dit zijn wel zaken, ik zou daarmee oppassen op Europees niveau.
Ja, maar misschien om dat even...
Dit nog alleen even, ja.
Nee, maar om te breken, ik weet niet of het helpt hoor, dit onderbreken, maar misschien wel. Wat u eigenlijk zegt, hij ook een beetje tussen de regels door, je moet niet zo van die dikke woorden gebruiken als federatief en we willen dit en een Europese defensie. Zegt Lindmeijer ook een beetje, laten we niet allemaal aan die woorden hangen. Maar dan vraag ik mij af, wij staan aan de vooravond van een verkiezingsjaar. De programma's van de verschillende partijen worden nu gemaakt. En daar staan natuurlijk juist per definitie, of het dan niet meer de droom is van een ever closer union, maar daar staan in een verkiezingsprogramma per definitie dromen. En je belooft mensen iets, hè? Ook bij GroenLinks. Hè? Europese defensie samenwerking, een federatief Europa. Ik weet niet, ik heb het nou niet even paraat, maar zoiets herinner ik me wel in de discussie bij GroenLinks, even zo bij D66. Dus moet dat allemaal wegblijven, want dat werkt verstorend, Adriaan Schout?
Nee, ik zou dat er juist expliciet inzetten.
Maar je weet dat het er niet van komt.
Kijk, een Frontex, ik spreek nog wel eens Italianen. De Italianen wilden gewoon helemaal geen Europese grens- en kustwacht. De draagvlak daarvan. Wat, Thomas, wat wil je doen? Vanuit Warschau, in Polen willen ze niet eens een Europese grens- en kustwacht. Warschau, hè, waar het Frontex zit, is daar. Wil je dan dat ze vanuit Warschau gaan zeggen, nou, daar gaan we ingrijpen? Dat gaat niet gebeuren, dat willen ze niet.
Overigens, het gaat wel gebeuren, want in de nieuwe begroting komen er 10.000 Europese grenswachten, wat je er ook van vindt. En ja,
het gaat er niet om wat ik vind, maar ik kan je zeggen, ik heb interviews gedaan bij mensen om te vragen, wat gaan die doen? En dan zeggen mensen, dat weten we niet. Maar jouw oplossing, wat jij zei, daar ben ik het echt niet mee eens. Jij zegt, zo komen we er niet. Dat is maar de vraag wat je bedoelt met zo komen we er niet. Maar de grenzen van Europa staan nu op slot. Dat is gewoon gekomen omdat Italië zijn prachtige kust gewoon gaat afschermen. Ik doe hier geen waardeoordeel over, maar we komen kennelijk...
Maar waarom
Europa
doet
lost dus dingen Italië, hele grote problemen op.
Italië doet dat omdat ze al jaren vraagt om Europese solidariteit, hè, de beruchte migratiequota, waar de Europese Commissie ook een voorstel voor heeft gedaan. Hè, de vluchtelingen zouden verdeeld moeten worden over de verschillende lidstaten. En zolang dat niet gebeurt, ja, is de oplossing maar om Europa af te schermen en te zorgen dat er niet meer mee binnenkomt.
Maar Thomas, dit is de helft van het verhaal. Europa vraagt al jaren aan Italië om de grenzen te bewaken en dat doen de Italianen niet. Ik kan je van ambtenaren die tegen mij vertellen, gewoon staanbeleid is, we laten ze doorgaan, want ze blijven toch niet in Italië. Dus kijk, ja, het probleem zit bij Italië. Italië heeft gewoon nooit gedaan wat ze nu doen, namelijk... Het lag ook heel gevoelig, hè, Fortress Europe. De Italianen hebben
toch
hun grenzen opengehouden, het was niet hun probleem.
Het lijkt mij toch een beetje unfair om Italië te verwijten dat ze de binnengrens niet voldoende bewaken.
Ik heb het over de buitengrenzen.
De buitengrens, aan de zee bedoel je?
Ja.
Bewaken ze die niet?
Nu wel, ja.
Is dat volgens
daarvoor
mij...
niet?
Daarvoor niet. Ze zijn al jaren... Bedoel,
we staan bereid te doorlaten.
Kustdag.
Ja, ik weet niet of het nu helemaal een migratiediscussie wordt, maar het punt dat Italië natuurlijk onder enorme druk staat van de migratiestromen. En dat je dat niet in je eentje als land op kan lossen, lijkt me ongetwijfeld aan de orde. En ik vind dat je dan ook een Europees pakket aan maatregelen mag nemen en moet nemen om te zorgen dat Italië of Griekenland of Spanje, maar die hebben het beter opgelost en eerlijk gezegd, daar in hun eentje voor staan. Het past wel bij wat ik zeg van als je een inhoudelijke agenda hebt, dan komen daar ook consequenties uit naar voren die te maken hebben met en hoe zorg je dan dat je dat met elkaar oplost. En de discussie lijkt mij nu niet van doet Italië het goed of verkeerd. De discussie lijkt mij onomkoombaar. Als we de Europese buitengrenzen met elkaar moeten bewaken, dan is dat ook een gezamenlijke opgave. Dan kun je niet één individueel land wat toevallig geografisch onhandig ligt. Ik geloof dat Rutte zei, maar ze hebben er wel lekkerder weer, zoiets zei hij er nog bij.
Ja, nu ook niet meer.
Dat valt ook al niet meer mee. Ja, dus dat vloeit daar onnavolgbaar uit voort dat je daar wat mee doet. Natuurlijk moet je het ook hebben over de instituties, even in reactie op Schout. Mijn punt is, als je dat van bovenaf helemaal zegt, we gaan het nu over het federale Europa hebben, dan loopt het spaak. Als je zegt van we moeten een aantal dingen versterken, bijvoorbeeld het democratisch gehalte van de Europese Unie, bijvoorbeeld dat de Europese Commissie wat slagvaardiger wordt, bijvoorbeeld dat we om de munt te bewaken een aantal instituties hebben die met banken wat kunnen doen, dat vloeit daar logisch uit voort. Dus ik zet de discussie over de instituties niet op slot, maar pas ze toe op de plekken waar ik vind dat ze nodig zijn.
Ja, niet op de plekken accenten leggen waar iedereen van op tilt raakt.
Het gaat ook om draagvlak.
Ja. Anne Mulder ook. We moeten het verwachtingspatroon een beetje doen minderen. Je moet misschien toch aan de ene kant misschien wel dromen in verkiezingsprogramma's zetten, maar erbij zetten dromen. Zodat iedereen weet dat er verder geen aan naar krijgt. Maar Europa is natuurlijk ook, dat doet me altijd denken aan een uitspraak van Rompuy. Die zei, dat is een trein die gewoon voordendert. Een beetje losjes gezegd, maar dat is ongeveer zijn uitspraak ooit geweest. Je kan er wel tegen schoppen en over mopperen en over debatteren en niet zeggen. Het gaat gewoon toch sluipenderwijs door. En dat zit toch ook wel een beetje in de politieke discussie. U doet wel eens voorkomen, dat doen we niet, maar ondertussen gebeurt het wel. En dan wil ik niet over geld naar Griekenland of zo, maar een depositogarantiestelsel wat laatst in de Kamer bediscussieerd. Daar is eigenlijk uw partij, geloof ik, hoe is het standpunt nu?
Ja? Maakt u zin af?
Nee, ik maak hem niet af, want ik zit niet in de Kamer bij de VVD.
Tegen.
Ja, u bent tegen. Maar het gaat wel gebeuren.
Je moet eerst zorgen dat de risico's omlaag.
Nee, met zo'n voorbeeld, dat gaat wel gebeuren.
Nee, maar, dat zijn een paar dingen. Kijk, een paar dingen.
Dat is maar een voorbeeld, hè?
Nee, maar die doordenderende...
En het gaat ook, nu is het nog 100% in Nederland op een ton. En het gaat naar 80%.
Ja, er wordt over gesproken. Kijk,
ja, dat was
trein,
in het debat.
Maar we moeten even...
Dat weten wij allemaal niet, want we schrijven er niet over.
Ja, er wordt hierover gesproken ook weer in de Kamer. Waar het om gaat is die trein. Het hangt vanaf om welk onderwerp het gaat. Als het gaat om migratie, ja, daar heeft Europa zeker een taak. En dan moeten we ervoor zorgen dat de stroom van migranten vanuit Afrika naar Europa wordt beperkt. En dat wordt een groot probleem, niet de komende weken en maanden, maar de komende jaren. En daar staat Europa aan de lat om met een oplossing te komen. Maar een sociaal Europa, wat ik net hoorde, ja, is dat nou een Europese taak? Kunnen wij prima zelf. Ik heb deze week gelezen dat wij de meest eerlijke inkomensverdeling hebben in Nederland. Nou, dat is voor Nederland niet iets wat je dan op Europees niveau hoeft te doen. Dan kun je dat beter bij ons afkijken.
Ja,
dus
maar dat sociaal Europa, dat sluipt toch ook gewoon naar gemeenschappelijkheid. Al is het maar de richtlijnen die er zijn voor gelijk werk, gelijk loon enzovoort.
Daar moet je dus heel voorzichtig mee zijn. Maar op bepaalde onderwerpen heb je dus meer Europa nodig. Dat is bij migratie. En daar moet Europa dan ook leveren. En dan kom je over die legitimatie. Ik denk, als Europa laat zien dat het levert, dat het die migratiecrisis kan oplossen, dan zullen mensen zeggen, zie je wel, daar heb ik vertrouwen in. En daar stem ik voor. Ja. Dus de legitimatie zit hem in de resultaat. Op veiligheid, klimaat en migratie.
Ja, en toch nog even, niet om zelf het punt te maken, maar gewoon uit nieuwsgierigheid vraag ik het uiteraard. Van dat er toch heel veel dingen uiteindelijk tot stand komen, gemeenschappelijk binnen Europa. Dat er Europese afspraken gemaakt worden, terwijl ons wordt als burger steeds wordt voorgehouden. Daar zijn we tegen, dat gaat niet gebeuren. Dat voedt toch ook wantrouwen bij de burger?
Daar moet je dus enorm mee oppassen dat je niet dingen belooft die je niet waar kan maken.
Ja, u zegt het.
U noemde al een belangrijk voorbeeld.
Ja, wat was dat voorbeeld?
Dat noemde u van geen geld meer naar Griekenland en je betaalt toch...
Nee, ik noemde een ander voorbeeld, dat deposito-garantiestelsel. Nee, dat is nou een heel interessant punt. Het valt mij op dat dat heel sluipende... Klopt dat, Arjen Schout?
Ja, maar het is niet het enige.
Nee.
We hebben eigenlijk heel veel... De zwakte in, als ik het zo mag zeggen, in uw verhaal. Kijk, als je gewoon concrete dingen wil oplossen en niet goed nadenkt over wat de consequenties zijn, dan kom je dus op punten uit waarbij burgers gaan zeggen, ja, hier heb ik eigenlijk nooit voor gestemd, dit heb ik niet gewild. En we krijgen dan toch problemen van federale aard, zoals in België, dat burgers, en dat zien we in Duitsland. Overigens is het niet zo dat Europa nu de migratiecrisis oplost, maar ik vind het heel vervelend om te moeten zeggen, maar het zijn bijna de populisten die de migratiecrisis oplossen. Dat is niet Europa.
Leg dat nog even in één zin uit.
Nou, Salvini gooit de grens dicht. En wil ook geen vluchtelingen of migranten terugnemen. Ja, dan worden ze natuurlijk heel erg zenuwachtig in andere landen. En dat is echt een puur gevecht tussen landen. En dan gaat Seehofer zich keihard maken. Ja. Hier komt geen Europa aan te pas. Dit is Salvini. Die heeft echt een trendbreuk veroorzaakt van een probleem van de open grenzen naar Fortress Europe.
Ja,
en dan hoor ik dat we dat mogen betitelen als dit zijn de problemen opgelost. Maar dat is gebeurd omdat Italië heeft wat het altijd heeft moeten doen, namelijk de grenzen bewaken.
Ja, want even bij bijvoorbeeld vindt u dan, om het zo even los te vragen, hè, die afgelopen top, vrijdag en donderdag, dat daar eigenlijk het meest zichtbaar was de angst voor het populisme en het electorale gewin, mogelijkerwijs straks bij Europese verkiezingen, dat daarom zo'n harde taal gesproken werd? Bedoelt u dat?
Dat is een politiek rationalisme wat ik aan u laat. Ik herken dat, maar of dat nou precies aan de hand is. Er is gewoon een gevoeld probleem rond migratie. En dat is, deels is dat natuurlijk een na-eil effect, omdat er zijn heel veel migranten. En dan wil Duitsland zeggen, ja, waar je het eerst bent geweest, dan moet je dan maar terug. Hè. Dus dat is eigenlijk een na-eil effect van wat er eerder was. Ik neem dat toch wel serieus. Ik ga dat niet zeggen in een soort politiek rationaal van er komen verkiezingen aan, maar dit zijn echt, er zijn gewoon zorgen en die spelen hier echt.
Ja. Nou, laat ik het dan mijn waarneming
misschien vinden. Toch één nuancering.
Tussendoor, bedenkt u vast vragen, want dat moment is toch wel aangebroken, denk ik.
Ik zeg niet nogmaals, je moet niet de discussie over de instituties voeren. Ik zeg, op het moment dat je die begint vanuit het vertrekpunt, wordt het of een federatie, of blijft het supranationaal, dan zit die discussie al heel snel op slot. Als je hem voert vanuit de inhoud, bijvoorbeeld, wij willen dat we meer economisch samenwerken. En dat betekent ook dat we met z'n allen geen race naar de bottom organiseren. Dus dat betekent dat we in Europa afspraken maken over bijvoorbeeld de belastingen die je heft op bedrijven. Dat betekent dat je niet dividendbelasting schrapt omdat het zo lekker uitkomt in de concurrentiestrijd met andere Europese landen. Dat betekent dat ook bevoegdheden aan de Europese Commissie en aan het Europese Parlement overlaat. Als je de discussie op die manier voert, dan groei je meer toe naar samenwerking op die terreinen waar je dit wil. Ik zeg niet dat je op alles moet samenwerken, maar op een aantal plekken moet je dan ook kijken wat de consequenties voor de institutie zijn.
Ja, dat is zeker pragmatisme. Dat straalt Rutte ten aanzien van zijn Europese beleid op dit moment wel uit, hè?
Ja, alleen hij doet het langs andere lijnen dan ik nu zeg, denk ik.
Ja, maar op zich, wat bedoelt u ermee eigenlijk?
Nou ja, ik hoor Rutte niet zeggen van laten we die dividendbelasting maar niet afschaffen.
Oh nee, dividendbelasting, nee, dat niet. Dat hebben we het een paar dagen niet over gehad. Leuk dat u er even
toch,
over begint.
Toch leuk. Maar weet je, ik wil ook wel een ander voorbeeld noemen, de andere kant op.
Ja, is leuker.
Als wij Europees zeggen dat alles in de wereld moet worden aanbesteed omdat elke service vermarkt moet worden, dan zeg ik van misschien moet je het zorgstelsel nou maar gewoon Nederlands laten, want aanbesteding in de zorg, omdat die van Europa zouden moeten, laten we dat nou maar niet meer doen. Op dezelfde manier kun je ook naar de woningmarkt kijken, omdat ergens in Europa een keer iets is gezegd over wat corporaties wel en niet mogen, zitten wij nu met ongelukkige grenzen voor sociale huurwoningen. Dus er zijn ook best terreinen waarop je kan zeggen van, nou ja, daar zijn misschien Europese regels helemaal niet zo handig voor. Laten we dat nationaal oplossen.
Ja.
Dat is misschien pragmatisch, maar het is wel inhoudelijk gedreven.
Ja. Als ik overigens zo die stellingen dan ziet, hè, nou ja, dat is net een beetje bekritiseerd vooral door Thomas van Essen, van die vindt dat niet ons begrip, maar vooral de EU in de crisis zit. Dat dromen, nou ja, dat is wel enigszins aan de orde gekomen. Eigenlijk zou ik moet het toch vragen even tussendoor. Hè. Het zal de komende jaren nog wel doorgaan. Eigenlijk heb je een pragmaticus nodig, iemand die niet te veel droomt, maar af en toe wel iets vindt, maar toch heel goed de oranje lijnen in de gaten houdt. Dan is zo iemand als Rutte eigenlijk wel een persoon die zo'n Europa gezicht kan geven. Toch, Anne Mulder?
Nee, dat... hij past er wel bij. Europa heeft oplossingen nodig. Ik ken Mark Rutte als iemand die razendsnel nadenkt, oplossingen maakt. Hij is goed met veel mensen.
Ja.
Zijn relaties zijn goed, hij is zeer communicatief.
En in heel Europa zijn veel meer mensen dan hier alleen, dus dat kan beter.
Ja, verwacht u nou dat ik daar nog op reageer?
Nou, nee, ja, het wordt toch gewoon... Heel veel mensen zullen zeggen, dat wordt natuurlijk de komende maanden een zeurvraag.
Het is wel een compliment dat hij wordt genoemd.
Ja, daarom. Ja. Je kan ook gewoon zeggen, het is eigenlijk hartstikke goed dat hij genoemd wordt. En we moeten eens kijken en nadenken dat zoiets ook gerealiseerd wordt. Kok durfde niet. Balkenende, nou ja, dat ging mis. Rutte, of Lubbers, mocht niet. Nou, je kan zoiets nooit te laat beslissen, eerder te vroeg. Dus waarom niet zeggen, als het zich voordoet, dan zijn we daarvoor. Dan moeten we kijken hoe we hier die tent verder runnen. Is dat wat? Nee, is dat wat?
Ja, dat is niet aan mij, dat is aan Mark Rutte. Of die vraag komt dan wat hij daarop...
Het is ook aan u, het is aan de coalitie. Ik snap niet dat er altijd zo moeilijk over gedaan wordt. Om gewoon eerlijk te zeggen, we hebben voor het eerst sinds jaren een kandidaat die onomstreden lijkt, is, in ieder geval nu nog, hè, het moet zo blijven. En waarom daar niet gewoon is voor gaan? Is dat mijn opwinding alleen?
Hij heeft zelf gezegd dat hij niet wil.
Dat is altijd, ja, dat...
Ik geloof hem.
Ja, nou ja, dat in de politiek werkt dat zo niet meestal. Maar goed, ik zei dat meneer Van Ekelen, dat u als eerste een vraag had.
Ja, mijn probleem eigenlijk met Adriaans Schouts, een tweedeling. Hè, van of je bent supranationaal of je bent federaal. Dat klopt helemaal niet volgens mij. A, Europa is op economisch gebied veel federaler dan de Verenigde Staten. B, supranationaal, wat betekent dat? Dat betekent volgens mij de as van de grote landen. En nu Engeland weg is, wordt dat nog meer Frankrijk, Duitsland. Dat willen we niet, die as. En daarom gaan we een soort tegenasje proberen te vormen. Is dat logisch? Ik vind niet. Voor mij is de essentie van Europa sui generis. We zijn een model, heel bijzonder. Nog nooit gebeurd in de wereld en lijkt inderdaad met Van Rompuy stapsgewijs toch nog steeds verder te gaan. Daarin vind ik de rol van de Europese Commissie essentieel. Want als iemand de belangen van de kleinere landen, van alle landen, kan verenigen in een soort compromis, is het de Commissie. En dan is het niet de voorzitter van de Europese Raad die toch altijd meer naar de grote landen zal luisteren. En tot slot, over die vluchtelingen. Volgens mij maken we ons druk eigenlijk om niks. A, de vluchtelingen zijn al belangrijk verminderd. Maar B, het enige probleem wat ik zie is Libië. Libië is geen staat meer eigenlijk, maar heeft nog wel territoriale wateren. En we staan toe dat die vluchtelingen uit de territoriale wateren van Libië naar ons toe komen. Dat moeten we niet doen. Dus we moeten gewoon Libië zeggen, of je houdt ze tegen, of wij houden ze tegen op jouw territoriale wateren.
Nou, als Rutte niet kan, dan moet u het maar doen, geloof ik, hè?
Ik ben een bewonderaar van Rutte. Ik vind zijn verhalen voor het Europese parlement vond ik heel goed. Beter dan Berlijn. Berlijn had hij nog te veel dat federale puntje, hè, waar ik zo tegen ben.
Ja. Hij zou wel ideaal, als ik u zo hoor, geschikt zijn daar, hè, toch? Nou ja, goed, ik hou erover op. Adriaan Schout, het was toch aan u gericht, de opmerking.
Dat het helemaal afzonderlijke modellen zijn, daar hoef ik niet over te praten, dat is altijd, dat heb je met modellen zo. Dat punt laat ik even liggen. Wat ik een interessant punt vind is dat Europa is sui generis. En eigenlijk is dat nou juist, dat is altijd de term geweest ook in de literatuur, hè? Europa is sui generis. Dat wil zeggen, we kunnen het niet invullen. En wat ik nou probeer te doen is eigenlijk gewoon eens proberen in te vullen van nou, hier ontstaat een paradigma en we kunnen dat gaan invullen met leiderschapskenmerken, met doelen enzovoort. Hè? Dus ik denk dat we juist nu, dat die term van 20 jaar, 30 jaar geleden, sui generis, dat we dat nu kunnen invullen met de kennis van nu. En daar zie ik toch wel een verschil tussen supranationaal en intergouvernementeel. Dat is vaak door elkaar gehaald. Kijk, supranationaal, de commissie is essentieel. Hè? Een supranationale organisatie. Maar wat is de commissie? De commissie, in het Nederlandse historisch besef, is de commissie de onafhankelijke partij die nadenkt het is eigenlijk de rechter, zoals wij dat hier ook kennen. Maar we zien de commissie op dit moment, ik ben altijd een groot voorstander van de commissie geweest, maar onder Juncker heb ik het heel erg zien schuiven naar iets wat ik gewoon niet meer goed kan begrijpen. En ik zie ook in Duitsland, dat er heel veel wantrouwen komt ten aanzien van de Europese Commissie. Dus we moeten vanuit een bepaald perspectief wel gaan invullen, waar hebben we het over? De commissie is in het model zoals ik het zie, in het supranationale model, zal af moeten van dat politiek federale regering onder het Europese parlement met een Europees budget. Want dat is een heel ander model dan het supranationale model, namelijk van doe goede impact assessments. Zie toe, hè, Italië had veel eerder voor het Hof, daar liggen juridische problemen dat niet gebeurd is overigens, maar hè, dat is de toezichthouderrol. Frankrijk heeft jarenlang, is tolerant behandeld omdat het politiek is. Kijk, dat willen wij niet in ons besef van de rechtsstaat. Iets wat de commissie heel erg te harte neemt, het rechtsstaatprincipe. Dus die invulling van dat sui generis en wat verwachten we van de commissie, dat is een discussie die ik denk moeten we hebben. Want het gaat niet alleen over beleid, het gaat ook over de instituties die we creëren. Of dat betrouwbare instituties zijn. Of het onderscheid tussen politiek en toezicht wel goed is. Dat we cijfers kunnen vertrouwen. Hè, en daar gaat het hem echt in schorten. Dat sui generis, dat zou ik echt willen invullen. Dat is de plicht waar wij nu voor staan.
Ja. Mag ik vragen, is er iemand die achteraan. Er komt zo iemand met de microfoon naar u toe. Dan bent u door iedereen te verstaan. En dan kan er meegeschreven worden. Ja.
Bedankt. Ik vind het een hele interessante discussie.
Dank
en
wel.
Ik ben ook heel benieuwd eigenlijk of er vanuit neo-functionalistisch perspectief zou kunnen worden toegelicht. En ik ben daarin ook heel benieuwd naar het standpunt van de VVD. Dat het ook logisch is dat op bepaalde terreinen een supranationaal perspectief wordt gehanteerd binnen de EU. En dat het bijvoorbeeld ook logisch is dat er een organisatie als Frontex wordt opgericht op het moment dat je de binnengrenzen opheft.
Nou, lijkt me een duidelijke vraag, Anne Mulder. Nog een duidelijk antwoord.
Ja, je hebt een aantal supranationale organen nodig. Als het gaat om de interne markt. Heb je een organisatie nodig waar je naartoe kan met je geschil die boven de partijen staat, Europees Hof van Justitie. Dus daarom heb je hem nodig. Frontex, in mijn fractie, een hele ingewikkelde. We hebben heel lang gezegd niet doen, landen zijn zelf verantwoordelijk. Als je douane niet werkt, versterk hem dan. Maar op een gegeven moment hebben we gezien dat de wal het schip keert en dat je maar beter wel een Frontex kan hebben, omdat bepaalde landen gewoon te zwak zijn om dat zelf te doen. Dus dan moet je ze helpen, maar met grote tegenzin hebben we dat gedaan. En zijn er dan nog meer supranationale organen? Ja, die zijn er. Dat is het Europees Parlement, hè, tamelijk federaal. De commissie, ben ik het eens met de heer Schout. Die heeft eigenlijk veel aan geloofwaardigheid verloren. Het zou een neutrale hoede moeten zijn van de verdragen. Nou, het noemt zichzelf politiek. En als Frankrijk de regels overtreedt, komt het daarmee weg. Dus je moet wel degelijk een debat voeren over instituties. Want ja, dan gaat het erom, houden landen zich aan de regels of niet, en wie grijpt dan in? Dus een institutie is belangrijk. Dus ik ben heel benieuwd hoe naar de volgende Europese verkiezingen die commissie eruit ziet, wie commissievoorzitter wordt. Dus dat wordt een hele actuele discussie.
Wat voor iemand zou er, ja niet,
ja, ja,
zo bedoel ik,
ja,
niet. Nee, ja, wat, ja. Gewoon, wat zou het politieke profiel moeten zijn van zo iemand dan?
Het moet iemand zijn die niet zo is als nu, hè? Een Juncker die met zijn persoonlijke State of the Union komt, die zich politiek noemt. Nee, een neutrale hoede van de verdragen. Misschien moet je de commissie ook splitsen in het deel dat zich bezighoudt met wetgeving en een apart deel met toezicht. Zo iemand moet het zijn, en iemand die luistert naar de Europese Raad en dan aan de slag gaat om oplossingen te maken voor veiligheid, migratie en klimaat. Maar niet iemand die in het Europees Parlement op de helft van zijn verhaal zegt, mijn persoonlijke ervaringen. Nou, ja, dan moet je een politicus hebben. Nou, die moet je niet hebben. Een neutrale, onpartijdige hoeder van de verdragen. Die
dus hij bijna maakt. Geen politicus dan?
Nee, eigenlijk heb je liever geen politicus, want die heb je in de Europese Raad. Maar vooral een topbureaucraat noem ik het maar.
Topbureaucraat?
Ja.
Ja, ja. Nou ja, oké. Okay. Ja,
er wordt gelachen, maar dat heb je nodig. Niet een politicus, want dan krijg je weer Frankrijk is Frankrijk. En dan ga je weer sjoemelen met de regels. Dan denkt de Nederlander, zie je wel, één land komt ermee weg. Een ander moet zich aan de regels houden. En dan hol je het hele draagvlak voor Europa uit. Dus de politiek doe je in de Raad en de commissie is zo neutraal mogelijk.
Maar er zit wel een interessant spanningsveld. Want we hebben natuurlijk in de vorige ronde bij de EU-verkiezingen de spitsenkandidaten geïntroduceerd zien worden. Om eigenlijk onder de fracties in het Europees Parlement meer gezicht te geven.
Nee, Anne Mulder hoort je. Die zegt steeds tegen.
Maar een uitkomst daarvan is wel dat als zo'n spitsenkandidaat ook daadwerkelijk tot commissievoorzitter wordt benoemd, dat je per definitie al dan niet via de achterdeur een veel meer politiek orgaan hebt gecreëerd. Is dat erg? Als je het maar met elkaar eens bent over hoe je ermee om wil gaan, dan hoeft dat niet zo erg te zijn. Want dat geeft wel meer smoel en schwung daarin. Het idee van splits het dan op in twee taken, met misschien andere mensen eraan, zou misschien wel een betere oplossing zijn. Ja. Maar het weglaten van een persoonlijk politiek profiel op topplek in Europa, zou ik niet voor pleiten. Laat het maar zichtbaar worden waar mensen voor staan.
Nog even, want misschien dat niet iedereen het snapt, in ieder geval ik niet. Die twee taken voor die commissie, schets eens heel simpel hoe we ons dat moeten voorstellen.
De commissie doet nu een paar dingen. Het maakt regels. Ja. Het houdt ook bijvoorbeeld toezicht, zoals mevrouw Verstager, op Google. Maar eigenlijk moet je dat uit elkaar halen. En ook op het groei- en stabiliteitspact. Houden landen zich aan de regels, is een tekort op orde. Dus je bent en toezichthouder en wetgever. En je bent dan ook nog een politicus. Dat moet je eigenlijk niet willen. Dus daarom knippen en dan kun je onafhankelijk toezicht houden. Niet politiek, maar heel objectief. Want dat hele politieke profiel, nu zegt Polen, ja, wij worden niet gepakt op onze rechtsstaat omdat wij objectief niet aan de regels voldoen. Dit is een politieke commissie met een politieke agenda, die nemen wij niet serieus. Dus dat is het effect als je politiek wordt. Namelijk dat landen je niet meer vertrouwen.
Thomas van Essen, denk je dat verkiezingen straks ook voor het Europees Parlement met dit soort gedachten eronder liggend boeiend maakt?
Nou, als je er een bureaucratische club van maakt, dan maak je de verkiezingen niet boeiender, denk ik. Die spitsenkandidaten waren een kleine, nog niet erg geslaagde poging om het iets meer tot leven te brengen. Ja, om dat echt te doen, moet je meer bevoegdheden geven aan het Europees Parlement, volgens mij. Hè? Dat mensen echt het gevoel hebben, die club kan iets.
Ja. En er was daar een vraag, ja, bij u. Ik kom zo bij u ook. Ja.
Goedenavond. Ik ben Aad Leewang. Mijn vraag gaat over een heel ander punt, namelijk wat de heer Schout aanbracht met het ligt gevoelig bij sommige landen. En dan kijk ik van naar de oude Oost-Europese landen, maar ook Griekenland, waarbij het heel gevoelig ligt, de rol van Duitsland en zeker nu het accent bij de Beierse vrienden komt te liggen. Daar gaat de historie speelt daar inmiddels volgens mij al een hele grote rol. En het sentiment van het oude Duitsland en hun rol en met name ook van de Beierse clubs, die speelt daar volgens mij hevig. En daarom heeft bijvoorbeeld Polen er meer de pest over in dan als dat niet zo zou zijn. En als Polen nu aangesproken wordt op rechtsstaat, zoals we dat ook doen bij Turkije, en die mensen vertellen terug, maar bij Frank Macron mag precies hetzelfde doen. Trump mag precies hetzelfde doen. Waarom worden wij erop aangesproken? En waarom bemoeit Duitsland zich daarmee?
Ja, dat vind ik. Welke vraag zou je willen stellen? Ja,
en mijn vraag is, zien wij, waarom leven wij ons niet veel meer in hoe de bevolkingen in Oost-Duitsland, maar ook in Griekenland, zich voelt ten opzichte van de machtige rol van Duitsland?
Want hoe denkt u dat die mensen zich voelen?
Griekenland heeft bijvoorbeeld behoorlijk de pest over Duitsland. Ja, al was het alleen al over de oude oorlogsvergoeding, en dan heb ik het over de jaren 50, vanuit het kolonelsregime, waarin ze moesten inleveren, want anders mochten ze geen lid worden van de EU. Dat speelt nog steeds. Ja. En elke keer als ze moesten aan Duitsland toegeven dat ze niet achter de nazi's aan mochten. Dat speelt nog steeds. En wij zien dat niet, of willen dat niet zien, of weten het gewoon niet.
Het is altijd don't mention the war, maar toch.
Ik ben het eens met het uitgangspunt, we moeten ons meer verdiepen. Ik denk dat het nog iets complexer ligt dan alleen een Duitsland of niet-Duitsland verhaal. Overigens sprak ik een tijdje geleden in Brussel een paar Britse conservatieven die voor de Brexit hadden gestemd, wat oudere mensen, omdat ze dan van Duitsland af waren. Want ze wilden niet de oorlog nog een keer verliezen. Dus dat is al heel bijzonder, hè? Maar als je kijkt, bijvoorbeeld naar Polen, ook naar Griekenland, breder op de Balkan, dan spelen daar veel meer sentimenten dan wij ons in verdiepen. Dat speelt ongetwijfeld het Duitsland sentiment. delen van de Balkan speelt ook het sentiment rondom het Ottomaanse Rijk wat aan de orde is geweest. Je ziet ook nu dat Erdogan weer pogingen doet om de moslimgemeenschap in Balkanlanden aan zich te binden, waar andere groeperingen in die samenlevingen grote bedenkingen bij hebben. Je ziet in een land als Polen, maar je ziet het ook in andere Oost-Europese staten, het gevoel dat ze Moskou hebben ingeleverd voor dictaten uit Brussel. Dan heeft het niks meer met Duitsland te maken, maar wel met een soort van autocratisch leiderschap wat vanuit een centrum komt dat niet van hun is. En dat Brussel iets heel anders is dan Moskou destijds. Dat kun je wel uitleggen, maar gevoelsmatig zit dat ingewikkelder. Ik maak mij zorgen als ik op Europese conferenties ben over de tweedeling, of misschien wel de driedeling die in Europa zit. Het Balkanblok met heel eigen sentimenten, die wij nauwelijks kunnen doorvoelen, maar die er wel zijn. De Baltische Staten met hun enorme preoccupatie met wat er en terecht aan hun grenzen rondom Poetin gebeurt. De Zuid-Europese landen die ook kijken naar de financiële verhoudingen en vinden dat wij de rekening bij hun neerleggen. Heel erg eens, we moeten ons meer verdiepen in de sentimenten die er spelen. Te simpel, denk ik, dat het alleen maar een Duitsland versus de rest sentiment is.
Ja. Ik dacht dat u een aanloop nam, Anne Mulder. Nee. Oh.
Dus, die discussie over de verschillende culturen is interessant en die speelt, hè, Oost-West. En hoe komt dat dan, hè? Want u noemt Griekenland. Ik zie daar staan draagvlak. Hè. De Grieken waren ontevreden. Maar als je kijkt in Nederland, en wij doen ook verkiezingsonderzoek, dan zie je dat de Nederlander gemiddeld, althans de VVD, pro-EU is, maar betalen voor Griekenland, dan zie je een enorme piek in, dat wil ik niet. Dus er zit euroskepsis bij Griekenland, maar die is precies de tegenovergestelde van landen in het noorden. En de vraag is, waar komt dat vandaan? En de tweede vraag waar je dan aan moet denken is, hoe los je dat op? Ja. Dat is wel een van de
misschien
grote vragen.
Misschien is
die
laatste vraag interessanter.
Ja, ja. Maar eerst maar eens praten over cultuurverschillen, dat die er zijn. Dus niet van dat beeld van er is één Europeaan, daar moeten we naartoe groeien. Nee, maar constateren dat er cultuurverschillen zijn in Europa, die zijn er. En dan kijken hoe je die kan overbruggen zonder dat je ze allemaal wil kneden tot Europeanen. Dat is nog een hele kunst op dit moment, maar het moet wel gebeuren.
Je zou het ook kunnen omdraaien, misschien wat begrip uitleggen. Over hoe heel veel Grieken het op dit moment hebben door Europese eurogroepbeleid.
Ja, nou, misschien als je erbij uitlegt dat heel veel geld van de Griekse steun is teruggegaan naar de banken die het hier hebben geleend.
Ja.
Ja, dat helpt ook wel om het wat genuanceerde kader neer te
kijk
zetten.
Kijk eens, ik krijg zomaar een paar tips. Ja. En dat over 5 minuten moet u weg, heeft u toch wat om mee naar huis te nemen.
Ik was een beetje frappeerd over die uitdrukking van de trein raast door. En aan de andere kant heeft Schout gezegd stapje voor stapje, wat natuurlijk heel wat logischer lijkt.
Mevrouw Merkel die zei vrijdag, ik was bij die persconferentie, schiet voor schiet. Dus iedereen zegt dat toch in Europa.
Dus, maar daarom, maar ik wil toch een keer benadrukken, dat zijn natuurlijk wel juist de uitdrukkingen die de opening hebben gegeven. En dat is de vraag of jullie het daarmee eens zijn, dat we dat juist niet moeten doen, dit soort verhalen, de treinreis raast door. Want dit geeft natuurlijk de mensen die tegen Europa zijn allemaal vuur. Hè? Dus hier in Nederland Forum voor Democratie en Duitsland AFD en nou ja, ik kan ze allemaal opnoemen. En in Italië een links-rechtse anti-Europese regering heeft het in geresulteerd. Wij moeten, dat is mijn vraag, dus moeten wij niet veel meer benadrukken. En ik kijk hem ook aan dat hij toch een beetje...
Wie is hem?
De journalist.
Oh ja, Thomas.
Ja, Thomas, ja. Dat hij dus inderdaad veel meer verdieping wil en veel meer. En dat zijn denk ik juist de dingen die de mensen, dan denken ze weer, er wordt over ons beslist, zonder ons beslist. En dat drijft de mensen echt tegen Europa. Als je echt voor Europa bent, is het inderdaad die schiet voor schiet, denk ik. En ik wil vragen dus ook weer u. Want het is dat nog steeds zo dat ook wij gezegd hebben, we willen best geld geven aan andere landen, maar dan moeten ze wel hervormen. We gaan niet hun failliete beleid financieren.
Je kunt volgens mij heel lang discussiëren over wat draagvlak betekent en of het er eigenlijk is of niet. Want als je mensen concreet vraagt van, denk je dat er een Europees migratiebeleid moet komen, dan zegt de meerderheid, ja, dat denken wij. Dus in de algemene zin heeft men een soort huiverigheid over, nee, niet meer Europa. Maar als je concreet vraagt, zou er op dit beleidsterrein meer Europa moeten komen? Ja, logisch natuurlijk. Dus dat ten eerste. Ten tweede denk ik dat dat schriet voor stap juist ook een soort bron van frustratie is. Van ja, het gaat alsmaar sluipenderwijs, maar we hebben er geen controle over. Als het veel transparanter zou zijn, als er een Europees parlement zou zijn met veel meer macht, die ook echt democratisch kan controleren, dan zouden mensen misschien veel minder zeggen van ja, dit gaat over onze hoofden heen. Dus al die evidenties over mensen willen eigenlijk niet meer Europa en we moeten daar voorzichtig mee zijn, daar geloof ik niet zo in.
Heel kort, Anne Mulder, vermoeide blik.
Het Europese parlement, hè, gisteren weer, hè, transparantie van de uitgaven van het parlement zelf. Houden ze het weer met z'n allen tegen? Ik vind het, dat Europees parlement is zo met zichzelf bezig.
We zitten ook uw mensen in, hè?
Ja, ik weet het. En ja. Daar heb ik ook die dan natuurlijk niet, hè? Maar, nee. Maar je ziet altijd moet de begroting omhoog. Altijd meer, voor elk probleem is meer Europa de oplossing. En als het dan gaat om de eigen transparantie, dat willen we niet. Ja. En dan
maar het is ook...
Daar hoeven we niet lang over te discussiëren dat niet deugt. Maar dat zegt toch niks principieels over het Europees parlement.
Maar ze doen ook zo weinig aan hun eigen draagvlak.
Dit is natuurlijk ook iets van beeld. Het parlement doet natuurlijk ook dingen die wel deugen, toch? Dat bedoelt Thomas van Hesten. Ja, ook wel. Ja, hier gebeuren toch ook wel eens dingen die niet deugen?
Nou, dat kunnen we ook nog. Maar
u moet zo weg.
We willen altijd meer het Europese parlement.
Wij schaffen wel eens een referendum met af die mensen ook niet snappen waarom je dat doet. Nee, dus wat dat betreft is het kringetje toch weer op.
Ja, nou, heeft u dat gehoord?
Maar over dat altijd meer, hè?
Ja, mevrouw daar was. De tijd drukt.
Hallo. Ja. Toen ik jong was, moest ik nog overal aan elke Europese grens mijn paspoort laten zien. Ik vind het jammer dat we een uur lang alleen maar over de diversiteiten, over de verschillen, over de moeilijkheden gesproken hebben. We hebben zo'n fantastisch stelsel gecreëerd. We hebben Europa, we kunnen reizen, wij hebben overal dezelfde kosten voor onze mobieltjes. Ja, wij hebben zoveel wereldproblemen. Uw helikopterview, die mis ik echt heel erg. Wij zitten met milieuproblemen, we zitten met China, we zitten met de Turkije die geen meningsvrijheid geeft.
We zitten met Trump.
We zitten
overal mee.
Als u nu aan het einde toch nog iets positiefs over het gezamenlijke wilt zeggen, in plaats van alleen maar te zeuren.
Ja. Nou, ik zou bijna zeggen, beter kun je niet afsluiten, al moet er natuurlijk nog wel een verantwoording hier worden afgelegd. U heeft ook nog een vraag, maar kijk, ik wil toch even deze reactie, want dat is toch wel... Nee, laat ik dat niet zelf...
Nee, dat is waar. Europa zorgt voor vrede en veiligheid. Zonder de Europese Unie zouden alle klappen van buiten, van China, van nu Amerika, Rusland, veel harder binnenkomen. Dus de Europese Unie brengt ons heel veel. En misschien nemen we dat iets te veel vanzelfsprekend. En daarom kunnen wij weer over problemen
praten. Nou, maar ik proefde ook een beetje, hou eens een wat... positiever verhaal. Want we hebben er heel veel aan te danken. Het is goed dat er is. Het moet misschien wel beter nog. Maar lopen we niet de hele tijd te mekkeren over wat niet deugt.
Ik zeg nog één keer. Europa brengt ons vrede en veiligheid. En dat is een goed ding. Dat moeten we koesteren. Zeg ik het zo goed? En dat meen ik ook echt.
Ik heb niks vooraf afgesproken. Nee,
dus u heeft gelijk. Het punt is, je neemt de voordelen neem je makkelijk. En je hebt de neiging om je te concentreren op wat beter moet en kan. Maar als je zo kijkt naar de geschiedenis in Europa, is het een uniek project hoe dat van de grond is gekomen.
Ja. En toch nog even uw vraag. Want anders... Ja.
Ja? Zo, 2 weken geleden was ik in Utrecht bij de oprichting van een nieuwe nationale politieke partij, Volt Nederland, onderdeel van Volt Europa. Volt Europa is een nieuwe beweging sinds de frustrerende Brexit van een jonge generatie die wel in 28 lidstaten wil vechten voor steun in het parlement. Dus die doen volgend jaar mee in de verkiezingen.
Dus uw vraag? Want anders misschien wilde u naar Anne Mulder stellen en die moet weg.
Oh ja. Dus wat zegt u over meer politieke partijen van Europees kaliber in het parlement? Is daar ruimte voor?
Nou, Anne Mulder, u staat het dichtst bij.
Ja, ik heb om 6:30 debat over Europa met de...
Precies, over de top.
Met de premier over de top, dus ik moet echt...
En wat is uw...
Ik ben op zich, hoe meer politieke partijen, hoe meer keuze voor mensen. Dus dat is alleen maar een goed iets. Of ik dan eens ben met die partij is weer iets anders, hè?
Oké, en u gaat zo in de Kamer zeggen dat u heel positief bent over de vrijdag en donderdag gemaakte afspraken.
Oké, hartelijk dank.
Ja, dank u wel. En toch nog even aan, aan de anderen, nog even, meneer Lindmeijer, ook dat positieve beeld wat vaak wordt weggedrukt door, ja, door het negatieve beeld.
Ja, ik ben het eigenlijk heel erg eens met wat u zegt op microniveau. Ik ben al 3 weken bezig om een paspoort te krijgen voor Sint-Petersburg tegen honderden euro's de komende tijd. En dat zijn de momenten dat je denkt, wat een zegen dat we de Europese Unie hebben waarin we doorgaans vrij kunnen rondreizen. Op microniveau is dat. Hè. Als je naar meer macro kijkt, mensenrechten, verzorgingsstaat, dat zijn Europese uitvindingen. En dat zijn uitvindingen die we in dit deel van de wereld met elkaar tot stand hebben gebracht, bewaakt en behoed. Ik was ontzettend trots op Europa toen het klimaatakkoord van Parijs werd neergeschreven. Omdat daar door Europa ook het initiatief toe is, of belangrijke initiatieven zijn genomen om het verder te brengen. Dus er is heel veel Europa wat we kunnen koesteren en moeten bewaken. Het grappige is, hè, ik heb kinderen die zijn zo eind 20. Die hebben ook een veel Europeesere blik op de wereld dan ik op hun leeftijd had. Voor hun is het net zo gewoon om ergens te gaan studeren in een Europese stad, als het voor mij was om in plaats van in Amsterdam iets in Utrecht te doen of omgekeerd. Dus die wetenschap dat Europa veel meer is dan het gesteggel wat we hier doen, ja, laten we dat ook een beetje koesteren. En laten we dat ook volgend jaar mei, als we voor Europa kiezen, een beetje in ons achterhoofd meenemen. Ja.
Oké, ik vind dit zo'n positieve afsluiting. Dat maak je als journalist zelden mee. Meestal omdat je ook zelf veroorzaakt dat je met het negatieve eindigt. En ook nog zeggend mijn opvatting dat als Europese politiek meer als binnenlandse politiek zou worden behandeld, het zou het allemaal ten goede komen, denk ik. Ik dank u voor uw bijdrage hier. En ik hoop dat iedereen het waardevol vond en interessant. En misschien toch zijn wel verschillende punten zo door elkaar aangestipt, maar dat u er toch wat aan heeft gehad. En ik geef het woord even aan jou voor de afsluiting.
Ja, heel erg fijn dat jullie er allemaal weer waren vanavond. We gaan 2 maanden met vakantie. Maar na de vakantie komen we terug. Bij het eerste actualiteitsdebat zal de heer Dijsselbloem aanwezig zijn. Verdere sprekers en meer informatie wordt allemaal nog bekendgemaakt. En de Europa-lezing kondig ik ook vast aan. U kunt zich aanmelden via onze website. En dat is allemaal na de zomer. Mocht u willen napraten, dan heel graag in de sociëteit. Want vanavond is er nog een evenement hier. En een hele fijne avond. Heel erg bedankt. En tot in september graag.